Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Leuk dat je luistert naar ons gesprek het komende uur vanuit Vondel CS in Amsterdam. Ik bel straks met modeontwerpers Sanne Schepers en Anne Bosman. Zij zijn onderdeel van een heel nieuwe vorm van samenwonen en samenwerken. Een broedplaats in de vorm van 10 galerijwoningen in Amsterdam Nieuw-West. Maar we beginnen met Raoul Balai. Zijn werk gaat over botsende culturen, over hoe geschiedenis werkt. Wie bepaalt hoe het verhaal over de geschiedenis verteld wordt en hoe het in stand gehouden en herhaald wordt in onze huidige cultuur. Het gaat over decoloniseren of in bredere zin het blootleggen van machtsstructuren die de status quo bepalen. In zijn eigen werk kan dat verschillende vormen krijgen. Een performance in Antwerpen bij een sokkel waar weliswaar de koloniale Belgische koning Leopold II vanaf is gehaald, maar waar de chocoladeindustrie nog neocoloniale kenmerken heeft. Een tentoonstelling over de beeldvorming rondom cowboys en indianen in populaire cultuur en kinderspelletjes. Of in de vorm van een installatie zoals die nu te zien is in Nest in Den Haag. I Should Love You More Than Pizza, waar je een tempel van kartonnen dozen binnenstapt om een kaarsje aan te steken voor je zonde en ter ere van de bezorgers van onze H&M-kleding, van onze prulletjes van AliExpress en van onze maaltijden. Zij zijn als heiligen voor je geportretteerd. Maar hij cureert ook tentoonstellingen en geeft ze visueel vorm. Bijvoorbeeld in het geval van de hedendaagse kunst die te zien was in de tentoonstelling hier. Zwart in de tijd van Rembrandt in het Rembrandthuis. Raoul, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Wanneer kreeg jij zelf het bewustzijn, geschiedenis is een geconstrueerd verhaal en dat wordt actief gevormd en gereproduceerd? Wat was de aanleiding concreet?
Ik denk dat dat er wel al vroeg in zat.
Hoe vroeg?
Ik denk wel in mijn jeugd al, niet zo bewust, zeg maar, zoals je het nu mooi omschrijft. Hmm. Maar het is bij ons thuis altijd een onderwerp van gesprek geweest. Mijn vader zat in mijn jeugd in de politiek, in de gemeenteraad. En was ook jurist bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding. Dus er is natuurlijk een kader waarin je opgroeit. En daar zit dit, denk ik, wel al in, deze manier van kijken naar de maatschappij. Maar ik denk, als je het over mijn vrije werk hebt, dat eigenlijk een beetje richting het einde van de kunstacademie. Ik heb toen een project gedaan en ik moet die site eigenlijk weer online zetten. Het heet instoresnow.nl. En het uitgangspunt was, het was natuurlijk in het begin dat er, ik ben in 2006 in januari toen afgestudeerd. Dus ik heb eigenlijk mijn eindexamenproject in 2005 gedaan. En toen waren telefoons nog niet zo internet-savvy als ze nu zijn.
Ja.
Maar de oprukkende reclame en de druktechnieken werden toen goedkoper. Dus het kwam heel erg op ook, van dat je opeens reclameborden voor pisbakken op de herenwc. Dat is nu, niemand denkt erover na, dat was toen net nieuw. En toen werden er een paar stappen gemaakt. Dus ik had toen een fictief reclamebureau opgezet, waarin je aan de binnenkant van steigerdoeken, op sekswerkers, op grote billboards in de zee bij Zandvoort, zodat je eigenlijk de horizon in de zee niet meer ziet, op die manier daarmee gaan spelen. En dat was mijn eindexamenproject. Dus ik denk in die tijd dat ook het meer in mijn autonome werk al zijn plaats vond.
Want zeg maar, in abstracto is dat heel makkelijk te begrijpen en is het iets wat, ja, wat logisch is bijna. Maar in praktijk is het natuurlijk heel iets anders, voordat je er in de dagelijkse werkelijkheid misschien tegenaan stoot of voordat je het opmerkt. Weet je nog een voorval of een verhaal of een idee dat je dacht, ja, nu gaat het kwartje vallen. Dit is, er is niet de geschiedenis. De geschiedenis is wat er van een dominante groep van gemaakt wordt.
Nou, ik denk in mijn eigen ontwikkeling dat ik ben onderdeel geweest van de State of L3. Dat is een project geweest wat Antonio Guzman is gestart in 2008, volgens mij is hij daarmee begonnen, of 2006. En dat had een sterke connectie met de L3-genengroep, wat eigenlijk een deel van West-Afrika omvat. En het project bestond eigenlijk uit kunstenaars uit West-Afrika in contact brengen met kunstenaars uit Noord-Brazilië en het Caribisch gebied. En mensen met die afkomst die in Nederland wonen als kunstenaars. En kijken of we een visuele taal en uitwisseling konden starten die waardevol voor ons was als kunstenaars, maar ook wel voor het bredere kunstdiscours. En ik denk dat dat me wel heel duidelijk heeft geleid naar het herbevragen van wat is het discours, ook binnen de beeldende kunst.
Want dan botsen opvattingen in zo'n project? Of dan kom je erachter van, aan de andere kant van de tafel wordt er misschien heel anders gedacht? Of hoe ging dat?
Nou, ik denk vooral dat de opvattingen die wij allemaal al wat meer hadden en waar we elkaar in herkenden, botsten met de opvattingen die gelden als de status quo binnen de kunstwereld.
Heb je daar een voorbeeldje van?
Nou, ik denk dat je heel duidelijk, als je kijkt naar hoe kunstgeschiedenis is opgebouwd, hè, dat Nou ja, bijvoorbeeld een non-favorite van mij in de kunstgeschiedenis die heel bekend is Picasso. Weet je? Alleen al de term primitivisme is natuurlijk een fase van hem.
Mm-hmm.
En wat je veel meer ziet in dat tijdsbeeld is dat men gewoon grenzeloos liep te jatten uit alle andere werelddelen. Maar nou wordt wel vaker geleend in de kunst natuurlijk. Maar,
ja.
Maar dat primitief en die kadering is natuurlijk een ding wat heel erg met een bepaalde mindset samenhangt.
Wij staan hierboven en zij staan daar beneden beeldjes te snijden, zeg maar.
Ja, en wat je dus eigenlijk ziet door hoe wij nog steeds een heel westerse blik op bijna alle kunst hebben. En ook oudere Chinese kunst niet los kunnen zien van een soort van vakmanschap of alleen maar dat erin lezen.
Dat geeft aan, we nemen het niet voor vol eigenlijk. We nemen het niet serieus genoeg.
Ja, ik denk dat er een hele arrogante, eurocentrische houding aan ten grondslag ligt. Waar we zelf met z'n allen onder lijden eigenlijk. Omdat we ons niet toelaten om andere perspectieven op die verhalen tot ons te nemen.
Ja, en dan mis je dus een hele hoop.
Ja, we missen met z'n allen enorme delen van het kunstlandschap ook.
Ja, ja. Wat ik een mooi voorbeeld vind, of een illustratief voorbeeld in ieder geval, de weergave van Jezus. Hier in de westerse wereld en de westerse kunstgeschiedenis is hij gewoon wit. Althans, ik zeg gewoon, maar hè, zo kennen wij hem als gewoon wit. Terwijl het historisch gezien heel, heel onwaarschijnlijk is dat hij wit was. Afkomstig uit Palestina, uit Israël, hoe je het ook in die regio in ieder geval. En misschien zelfs gewoon zwart is geweest.
Ja.
Wat heeft dat voor gevolgen eigenlijk inderdaad? Als je dat zo doet, want er zullen mensen zijn die zeggen, ja, nou ja, elke cultuur eigent hem misschien toe, geeft hem een eigen kleur. Maar het is kwalijk.
Dat is feitelijk natuurlijk niet zo. De verspreiding van het christendom is door de katholieke kerk via koningen die vertegenwoordigers van God op aarde waren in sommige tijden, qua hoe dat gezien werd. En dat is heel, heel schadelijk, denk ik, omdat het gaat de laatste tijd in de maatschappij natuurlijk wel vaker over. Hè? Wat is witte suprematie en wat is white privilege? En hoe hangen die? En het zijn een beetje grote termen misschien, maar ik denk dat je het heel simpel terug kan brengen. Als je het weer naar reclame terugbrengt, waar mijn eindexamenproject over ging. Subliminal messaging is niet iets wat ter discussie staat binnen de reclamewereld.
Leg even uit wat het
subliminal messaging is. Dat er een heel korte flits van iets door een film heen wordt geknipt, dat je het niet eens ziet. Maar ook product placement kan daar onderdeel van zijn. Blikje cola bij je favoriete acteur op tafel, waardoor jij dan wel op dat moment zin krijgt in cola, of de associatie onbewust in je hoofd legt van, oh, cola drinken is cool, want die en die acteur die drinkt het ook. Ik vind het heel gek dat, want dit stond gisteren ook in Trouw. En dan kijk je natuurlijk even bij de reacties van wat mensen zeggen over zo'n artikel. En er is een soort raar beeld dat er stonden van die reacties van, ja, dit is weer zo'n typische beeldenbestormers, westerse cultuur moet kapot, kunstenaar en zo, weet je, dat soort dingen. Dat ik er wel best wel om moet lachen. Want als je terugtrekt naar die reclame, er zijn heel veel studies over hoe beeld doorwerkt in je voorkeuren en wat je ziet als hoge status of als lekker of als prettig, en wat je ziet als bedreigend of negatief.
Ja, het is gewoon wetenschap, het is gewoon hoe hersens werken.
Ja, daar zijn we geen discussie over.
Hmm.
En dat voorstellen als de zoon van God, of eigenlijk één van de heilige drie eenheid, natuurlijk binnen het christendom, als een witte man, gecombineerd met de dominantie en de overheersing, de plundering door de witte gemeenschap op de wereld vanuit Europa van de afgelopen 500 jaar in de rest van de wereld. Dat heeft een heel schadelijk beeld voor mensen die niet wit zijn, omdat je een, er kan een minderwaardigheidsgevoel over ontstaan, maar je kan ook aan de andere kant een overmatige arrogantie krijgen aan de witte kant over wat je plek is tussen andere mensen. En ik denk dat we daar met z'n allen op verschillende manieren mee worstelen en gewoon vanaf moeten. Want wat jij zegt ook, het is het Midden-Oosten. Er werd in die tijd niet per se in huidskleur of ras precies zo gedacht als nu. Hè? Ras is een construct uit de 19e eeuw, zou je kunnen zeggen. Hè? Met de hele ontwikkeling van racisme zoals we het nu kennen. En de eeuwen daarvoor al dat er gecategoriseerd werd in mensen. Maar dat geldt niet voor die tijd van Jezus. Wel kan je kijken, als je gelooft dat hij echt heeft bestaan, van oké, hoe zit dat bijbels in elkaar? En dan kom je natuurlijk Hij komt van Mozes voort. Die ging door voor de zoon van de farao. Hoe zat Egypte in elkaar in die eeuwen daarvoor? En dan kom je toch uit bij... Nou, wel wat donkerder als de gemiddelde Syriër of... Jezus was een Jood, maar de lichte Israëli's die wij van tegenwoordig kennen... is niet het beeld waarschijnlijk wat Jezus zag als hij in de spiegel keek.
Ja, dus ergens gaandeweg is dat ofwel bewust of onbewust gemanipuleerd. Maar in ieder geval, er is een witte variant van gemaakt en gezegd... dit is het, zo is het.
Ja, ik denk dat het gewoon een machtsmiddel is. Dat is sowieso mijn opvatting nogal over de Bijbel. Hè? Als je weet dat er... er missen delen. Je weet hoe de katholieke kerk zich heeft gepresenteerd over de afgelopen eeuwen. Ik denk bijvoorbeeld, als we het over kolonialisme hebben... is een theorie van mij dat het gesprek over kolonialisme heel lastig is in Europa... omdat de Europese gemeenschap... we hebben een joods-christelijke traditie... maar ondertussen zoekt iedereen naar shamanen in andere culturen. Volgens mij is het de moeite waard voor Europa om te kijken of ze naar hun eigen shamanisme terug kunnen. Want eigenlijk is heel Europa natuurlijk gekoloniseerd door de katholieke kerk. Mm. Zolang dat besef niet groeit, dat je geest gekoloniseerd is door dat christendom. En hoeveel destructie dat eigenlijk aan Europese cultuur heeft voortgebracht. Eigenlijk is de Europese cultuur... Ik klink een beetje als Maxima toen ze in Nederland was. Maar de Europese cultuur is natuurlijk voor een heel groot gedeelte... weggevaagd door de katholieke kerk.
Ja.
Wat zonde is, en het is heel cru denk ik... dat de mensen die er het meest in geïnteresseerd zijn... neonazi's zijn. Hè? Die pronken met runen en Keltische culturen... en Germaanse culturen, wat heel weird is.
Ja. Je hebt, en daar komt misschien... kunst om de hoek kijken. Bijvoorbeeld in die tentoonstelling in het Rembrandthuis een Black Jesus gemaakt samen met Brian Elstak. Een soort graffiti-achtig portret. Mm-hmm. Welke rol kan kunst daarin spelen, denk jij? Is die opgewassen tegen zo'n instituut als bijvoorbeeld de katholieke kerk met al dat machtsvertoon?
Nou, ik denk dat het gaat om, je zou bijna kunnen zeggen om zieltjes winnen, maar om mensen hun perspectief open te breken. En ik denk dat kunst de kracht heeft om mensen op een hele andere manier te raken en deuren te openen in hun geest. Misschien nog niet eens meteen, maar misschien 2 dagen later, misschien pas een jaar later dat iets inzinkt. Waardoor je toch anders dingen gaat bevragen, anders in gaat zien, jezelf gewoon sowieso meer openstelt voor die verschillende perspectieven.
Laten we eens toegaan naar jouw nieuwste installatie nu te zien in Nest in Den Haag. I Should Love You More Than Pizza. Die hashtag die ken ik wel, I Love You More Than Pizza. Toch een soort serieuze liefdesverklaring in tijden van Netflix en lockdowns. Ja. Je bent belangrijker voor mij dan de pizza die ik bestel. Maar jij buigt hem om naar onder andere de mens die hem komt brengen.
Ja.
Waarom? Wat wilde je daar aansnijden?
Nou, ik vind het belangrijk dat we als kunstenaars en als kunstwereld als geheel de niet-kunstkenners ingang bieden in onze wereld. En daar is een hashtag heel fijn voor.
Ja.
Bovendien hou ik van pizza. Dus dat is ook een goede reden. Ook
bijna iedereen goede reden om pizza. Ja, precies. Ja. Hashtag te gebruiken. Toegankelijker wordt het niet eigenlijk.
Ja. En ik denk dat het ook een mooi symbool is. Omdat wat je ook als je het hebt over kolonialisme of racisme en consumentisme en kapitalisme, al die isms, dat het heel vaak en snel over schuld gaat en over heel, heel zwart-wit, goed en fout. En dat is er, denk ik, niet echt in veel van die gevallen. Als je kijkt hoe de wereld opereert op het moment met productielocaties, bijvoorbeeld in Azië, waar mensen afhankelijk zijn van dat inkomen om te overleven, tot en met distributiecentra hier, waar mensen ook afhankelijk zijn van dat werk om te overleven, dan kan je natuurlijk niet stellen dat al die mensen die een product bestellen alleen maar slecht zijn. Ook als je ziet dat er in Azië bijvoorbeeld ook mensen zijn die die producten ook gebruiken, die misschien wel naast diegene wonen die in die fabriek werkt. Want maar er is wel een ander keuzevrijheidsverhaal en een ander machtsverhaal.
Natuurlijk. Ja, want het gaat jou om die productieketen die achter die pizza Zeg maar dat het spoor dat erachter getrokken wordt.
Ja, en het pakketje is voor mij dan een inwisselbaar pakketje. We kunnen het op alles plakken. Kijk, als we het over Azië hebben, zal het snel over techniek of plastic producten of kleding gaan. En dan kan je natuurlijk zeggen, de grondstoffen worden veroorzaken ecologische schade. Mm. De fabrieken waar de chemische producten als verf om het te verwerken worden gemaakt, veroorzaken ook chemische schade. De mensen werken in fabrieken onder discutabele omstandigheden op zijn minst. Mm. Het vervoer gebeurt ook met mensen die onder discutabele omstandigheden werken. De stookolie, daar zit allemaal petrochemische afvalstoffen over het algemeen hier. Dat doen we hier in Rotterdam. Hè? Lekker de lucht inblazen. Yeah. Topland Nederland wat dat betreft. Komt in Nederland, dan worden Oost-Europese mensen in distributiecentra uitgebuit. En de mensen die tegenwoordig voor de post rijden, die zouden eigenlijk gewoon een vast contract moeten hebben. En gewoon pensioen en zo. Maar dat gebeurt ook niet, want dit soort grote bedrijven sneaken zich overal onderuit, betalen geen belasting. En de vereniging van dieven, zoals ik ze noem, de VVD, die vindt dat allemaal top.
Maar dan ligt het toch best een duidelijk schuldverhaal, als je er zo naar kijkt. Dan kun je toch zeggen, inderdaad, die VVD bijvoorbeeld, of de huidige coalitie, moet daar iets aan doen. Er moet iets gebeuren. Maar jij zegt eigenlijk, die schuld is misschien minder.
Nee, ik denk dat het te groot is voor een politieke partij nationaal of een natiestaat aan zich om dit te kantelen. Maar ik denk wel dat we een mondiale movement hebben die niet van bovenaf gaat komen. Omdat je ziet hoe lobbyen en macht en geld zich tot elkaar verhoudt. En geldconcentraties, hè, als je kijkt naar hoe. Ik zag van de week iets langskomen over Amazon dat, hoe heet hij ook weer, Jeff Bezos geloof ik. Mm-hmm. Als hij wat hij tijdens corona extra heeft verdiend zou verspreiden over al zijn werknemers, dat iedereen iets van een ton of zo zou krijgen. Het soort van,
ja,
de goed. Grootte van dingen is bizar.
Yeah.
Het is echt bizar. En als we willen blijven leven op deze planeet, wij als soort, zullen we die omslag moeten maken. Want die planeet gaat er niet aan onderdoor. Die heeft ook al de dinosaurussen overleefd en een heleboel dingen.
IJstijden en
ik denk dat het in ons eigen belang is om corona-like de wereld op pauze te zetten en een soort van noodplan te maken van oké, hoe verdelen we geld beter? Hoe voorkomen we dat hele ecosysteem in elkaar dondert? Maar ik denk dat we eerlijk gezegd pas als we er tegenaan lopen dat het niet langer kan, dat we dan pas gaan stappen, maar dat lijkt me laat.
Ja, en dit zit allemaal eigenlijk in die installatie. Hè? Je begon ermee, je trekt er mensen in met een hashtag, met pizza, met toegankelijke dingen. Mm-hmm. En vervolgens, ja, je stapt een soort van tempel in van kartonnen dozen. Hè? Daar hangen portretten van als heilige afgebeelde bezorgers.
Ja, die als een soort apostelen letterlijk bij je aan de deur komen. Hè?
Ja.
Zoals die Jehovah-getuigen ook doen.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar de vraag is natuurlijk ook, van als je daar binnen stapt, van brand jij een kaarsje voor het lijden van degene in die hele productieketen? Misschien zit je zelf wel in die productieketen. Of brand je een kaarsje voor je eigen zonde?
Om die te laten zuiveren, als het ware, om vanaf te komen.
Ik vind het een zeer discutabel ding binnen vooral de katholieke kerk. Hè, dat je kan biechten en dan is alles weer oké. Okay.
Ja, het is vrij afschuiven van verantwoordelijkheid natuurlijk.
Het is een prachtig business concept om mensen binnen te trekken. Ja.
Maar als jij zegt, dit is te groot om voor een natiestaat, of misschien, dit zouden we mondiaal moeten oplossen. Hoe kom je daar dan als individu uit? Want inderdaad, dit is een individuele vraag. Hè? Dat kaarsje, steek je dat aan voor jezelf of voor de rest? En zelfs al zou je het puur voor die bezorgers doen, hoe ga je dan leven zodat je niet dat spoor van vernieling achterlaat?
Nou ja, kijk, het kruie is dat bijna alles wat ik voor die installatie heb gebruikt is ook besteld. We zitten zo interlocked daarin ook,
yeah,
dat je er is bijna geen ontkomen aan. Maar door dat bewustzijn te vergroten, mens voor mens, denk ik wel dat we meer pressure op het systeem krijgen. Ik denk dat je dat op het moment sowieso wel ziet. En dan kan je het eens zijn met vanuit welke hoek mensen het doen, of daar niet mee eens zijn. Maar van gele hesjes tot PVV-stemmers, tot de antivirusmensen, tot Black Lives Matter, tot de indigenous mensen in de Amerika's bijvoorbeeld, die voor milieu al heel lang heel hard strijden. eigenlijk zijn het allemaal dezelfde aanklachten over een systeem dat ons allemaal uitbuit en niet houdbaar is voor de planeet en ons eigen voortbestaan. Dus, maar ook bij een bedrijf als Shell. Ik bedoel, ik denk dat je Shell zou moeten... je zou ze te goede moeten bevriezen en het bedrijf uitkleden en het geld herinvesteren en schadevergoedingen naar slachtoffers van Shell uit moeten keren en de directeur gewoon vastzetten. Want de directeur die nu directeur is bij Shell kan niet zeggen dat hij niet wist wat het bedrijf heeft gedaan over de decennia. Maar daar ben je eindverantwoordelijke voor.
Ja.
Ik bedoel, wat is dit nou voor grapje? En dat vind ik heel lastig als je het hebt over juridisch kader. Maar ik denk dat we heel erg veel meer naar de geest van de wet dan naar de letter van de wet zouden moeten kijken.
Toch, als ik jou zo hoor praten, dan zou ik bijna zeggen, kun je niet meer bereiken met politiek, met activisme dan met kunst?
Nou, ik hoop dat er mensen van de Shell in een managementniveau dit zien, of hier naar luisteren misschien,
ja.
En zelf gaan nadenken. Ik denk dat je bereik als kunstenaar veel groter is, omdat je een filosofische overweging kan neerleggen.
Mm-hmm.
En dat je van daaruit veel meer mensen kan inspireren. Ik geloof niet in hoe het politieke systeem op het moment in elkaar zit. Ik denk niet dat het politieke systeem zo in elkaar zit, de parlementaire democratie, dat het ons allemaal dient om de beste keuzes te maken voor alle burgers. Niet op nationaal niveau, niet op Europees niveau. Instanties als de VN en de Wereldbank hebben vaak dubbele rollen, maar zijn ook een beetje een papieren tijger vaak. Ze hebben eigenlijk geen zeggenschap. Ik denk dat het een uitdaging is van hoe kom je naar een systeem toe dat zulke checks en balances heeft dat je lobbyisme, zoals dat nu gebeurt, vanuit pharma, vanuit allerlei hoeken, dat je dat eruit filtert en dat er besluiten worden gemaakt die onderbouwd goed zijn voor iedereen binnen de maatschappij.
En moet je dan als kunstenaar ook een soort lobby worden? Moet je jezelf misschien nog groter maken? Moet je nog harder schreeuwen, meer aanwezig zijn? Want als we de Kalverstraat inlopen, dan zal misschien 1 op de 100 personen ooit in een galerie of een tentoonstellingsruimte komen. Dus mm-hmm. het is niet per se een massamedium te noemen.
Nee, het is ook een vrij elitair medium, denk ik. Dat maakt ook wel dat ik een project, zoals jij haalde Quatta al aan in je intro. Ik vind het heel interessant om in de openbare ruimte te werken. Dat je daar altijd mensen raakt die je anders niet raakt. Maar ik denk ook dat dat was als kunstsector. Ik wil niet zeggen dat alle kunstenaars verplicht zijn om zich met maatschappij bezig te houden. Maar ik denk wel dat je als kunstenaar kan afvragen wat voor privileges je geniet als je je alleen met materiaal en structuur bezig kan houden. Je hele carrière bijvoorbeeld.
Ja, met vorm en taal.
Ja, en het is goed dat dat er is, weet je. Want dat is vaak, vind ik, een beetje raar in de framing. Er is toch een soort framing van kunstenaars die zich wel bezighouden. Het wordt al snel van, oh, je bent activistisch kunstenaar of dit en dat. Terwijl ik denk van, ja, als ik activist zou zijn, zou ik wel andere dingen doen. Zou ik geen kunst maken, want dat is wat jij ook zegt. Dat is super ineffectief. Kan je beargumenteren. Maar ik denk wel dat we dat mogen heroverwegen. Juist omdat we als kunstenaars een enorme power hebben. Ik denk dat Extinction Rebellion.
Mm-hmm.
Die maken niet voor niks daar ook gebruik van. Hè?
Ja.
Die hebben juist kunstenaars ingesloten omdat je opvalt en buiten de enorme beeldenstorm aan commercieel materiaal wat we tegenwoordig op alle schermen echt maar toegepropt krijgen, dat je mensen daar toch nog uit kan krijgen, omdat kunstenaars, wat de situatie ook is, altijd weer anders denken en verrassend zijn in de publieke ruimte. En een ervaring is gewoon anders als een plat plaatje op je beeldscherm.
Ja.
Ik denk dat daar komt ook mijn interesse voor installatiewerk vandaan. Dat ik natuurlijk ook vaak en lang tweedimensionaal werk heb gemaakt, totdat ik ging ervaren van, oh, wacht even. Als je driedimensionaal werkt en mensen, nou, in mijn geval kunnen erin of eromheen,
mm-hmm.
geef je zoiets anders mee, dat dat mij enorm triggert.
Speel je meer zintuigen, dan heeft het meer effect.
Ja.
Wat ik nog interessant vind, is dat in jouw werk heel veel graffiti ook voorkomt, of graffiti-achtig beeld.
Mm-hmm.
Graffiti scene als soort van scene van protest en echt het rauwe, snelle protest. Voor mijn gevoel is het een beetje verdrongen. Ik zie het niet zoveel meer. Of let ik niet goed genoeg op?
Ja, dat is volgens mij gewoon schoonmaakbeleid ook.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, dus Nederland, zeker in Amsterdam, is een heel effectief anti-graffiti beleid gevoerd vanaf de eind jaren 90. Maar ik denk dat graffiti sowieso. Ook zijn niet alles. Het is ook mijn achtergrond. Daarom zit ik ook terug in mijn werk. Maar ik denk dat conceptueel denken schrijvers daar misschien niet altijd over na. Maar eigenlijk is elke tag, dus elke, hoe zeg dat voor leken, een handtekening, mm, een spuitbus of een stift of een piece, grotere gekleurdere werken, is een aanklacht tegen het systeem. Het is altijd laten zien van dit mag niet, maar het kan wel.
Ja. En dus openbreken van een machtsstructuur. Zeggen ja, van jullie krijgen ons er niet onder.
Ja, het is dat. De rebellious ding. Yes, ja, altijd. Ja. Ik vond het ook wel goed. Ik las van de week ergens. Volgens mij kwam dat uit het Stadscuratorium voor. En daar was een gesprek geweest over het bewaren van graffiti en of dat een plek moest hebben. En volgens mij was het Mick LaRock die zei van ja, maar dat is nou net wat het medium niet is. Het moet juist verdwijnen.
Ja, het moet niet. Je moet er geen grip op kunnen hebben als machthebber. Nee. Of als,
Nee, maar sowieso ook als kunstwereld. Ik denk dat je met Banksy heel goed ziet. Een soort van mensen die een muur uit gaan zagen omdat dit beleggingswaarde heeft, omdat het die kunstenaar is, terwijl het een aanklacht is tegen dat systeem eigenlijk.
Ja, ja.
Het is echt fucked up eigenlijk.
Ja, zeker.
Het is heel naar.
Heb jij voor jezelf een soort van statement? Zo van dit moet mijn werk doen, in het ideale geval.
Nou, waar ik de laatste tijd heel actief mee bezig ben als ik nieuw werk maak. En dan heb ik het vooral over werk wat meer in galerie settings plaatsvindt. Is dat ik ervoor wil zorgen dat mensen hun vizier openhouden als ze het werk zien. Dus dat er niet een soort van prejudice is, of dat je in eerste instantie gewoon iets ziet waardoor je een deel van je mening al klaar hebt.
Mm-hmm.
Maar dat je die openheid behoudt om het werk binnen te laten komen. Ik vind dat een heel interessant en nodig gegeven.
Hoe doe je dat heel concreet?
Nou, ik denk dat het vooral komt omdat ik eerder wel explicieter was in wat ik in schilderijen stopte qua leesbare boodschappen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Woofoo, wat bij Frame of Frame stond in 2015, wat heel erg over vooroordelen gaat en over, nou eigenlijk heel actueel, ik zou hem zo weer kunnen, als iemand geïnteresseerd is, ik heb nog een hele nice installatie voor de vooroordelen over Chinese mensen, wat natuurlijk een spiegel is naar hier, het gaat niet, het is een beetje net als met cowboy-indianen ding, het gaat niet over dat spelletje, het gaat niet over Chinese mensen, het gaat over je blik hier en hoe werkt beeldcultuur hier. Maar dat is wel explicieter in de zin van er zit een schilderij in met Looks Like Bruce Lee staat er letterlijk op.
Oh ja.
Het is niet omdat ik er Bruce Lee in zag, maar ik een portret had geschilderd en iemand mijn atelier binnenkwam en heel letterlijk zei van oh wat tof, je hebt Bruce Lee geschilderd. En dacht ik, ah ja, hier hebben we er weer eentje.
Ja,
te gaan opzetten.
Ja.
En dat is iets waar ik steeds verder van weg probeer te stappen.
Meer gelaagdheid, minder eenduidig. Bam,
ja,
dit is het.
Ja, en ook wel bewuster te kiezen uit wat ik gebruik als quotation uit kunstgeschiedenis in mijn werk. Voor I Should Love You More Than Pizza is het heel duidelijk, is het vooral de iconografie uit orthodoxe kerken. Wat echt amazing plekken zijn natuurlijk.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de kwaliteit van schilderwerk en de pompeuze hoeveelheid bladgoud.
Ja. Echt, en als je ergens ziet hoeveel beeldvorming doet, dan is het natuurlijk in zo'n kerk. Als je stelt dat je vanuit gaat dat religie alleen maar bedacht is, dat er niks van waar is,
mm-hmm,
dan is dat natuurlijk de pure manifestatie van wat beeld kan doen en architectuur en kunst.
Het is de beste reclamecampagne ever.
Ja. En de langstdurende ook.
Ja. zit een hoop campagnegeld achter. Ja. Kan Trump nog een puntje aan zuigen.
Je werkt op dit moment ook aan een heel ander project. Een persoonlijk verhaal voor een boek op initiatief van Noraly Beyer over de decembermoorden. 1982, 15 politieke tegenstanders van het regime van Boutersen gemarteld, vermoord. Heftig, vreselijke gebeurtenis.
Ja.
Wat ga je maken? Wat ga je daaraan bijdragen?
Nou ja, het boek is een verzameling van toespraken die tijdens herdenkingen zijn gehouden en een samenvatting van het vonnis tegen Desi Boutersen. En wat mij heel erg erin treft, zeg maar, dat is heel persoonlijk. Ik heb zelf een Surinaamse achtergrond. Ik noem mezelf altijd Surinaamse Amsterdammer. Achtergrond, ik vind het ook altijd raar. Je bent en-en. Het is niet of-of.
Nee.
Ik vind het ook heel raar met dat je geen dubbel paspoort mag hebben, alsof mensen daardoor een soort van geheime spion voor een land worden of zo. Een belachelijk ding.
Het is voorgrond eigenlijk. Surinaamse voorgrond heb je.
Ja.
Niet achtergrond.
Nee, maar ik vind dat soort wetten zijn gewoon racistische wetten. Dat is onzin. Maar daar hoef het verder niet zo over
zijspoor,
te hebben.
Zijspoortje.
Ja, dat komt misschien ook een beetje door die onzin vandaag met dat gedoe rondom die rechtszaken met Clarice en Aquasi en zo.
Mm-hmm.
Alsof een OM-medewerker niet een scheiding heeft tussen verschillende functies die ze bekleedt, los van dat het niks met elkaar te maken heeft.
Ja, maar goed, dat is misschien een lang verhaal voor
het is een heel lang verhaal. Ja, wat ik in het boek wil doen is eigenlijk een verstild verhaal maken over een stuk grond dat mijn ouders aan het aankopen waren voor 1980. Ik ben zelf van 1980 en het plan was om naar Suriname te verhuizen en daar te gaan wonen. Dus wat dat betreft, ik hoor hier inderdaad niet thuis.
Je had, daar moeten zitten eigenlijk.
Ja, en dat heeft voor mij heel erg te maken met wel met die systemen in de maatschappij hier. Van dat je op een bepaalde manier, ook al heb ik een dubbele etnische achtergrond. Mijn moeder is Nederlands. Onze stamboom gaat ver terug tot 1500. Ik heb hem gewoon thuis liggen in de buurt van Katwijk, Haarlemmermeerpolder, familie van Egmond.
Okay.
Super Nederlands. Maar daar word je nooit voor aangezien. En Suriname voelt voor mij altijd heel erg thuis. Het is voor mij altijd een bewust onderdeel van mijn zijn en culturele waardes. Maar dit verhaal maakt het ook dat we daar nooit terecht zijn gekomen. Ook alsof je nooit thuis komt. En daar zit voor mij een hele mooie, als kunstenaar, een hele mooie spanning in met het verhaal van degene die vermoord zijn. Die komen ook nooit meer thuis. Maar is de andere kant van dezelfde medaille eigenlijk.
Hmm. Want jullie gingen niet terug omdat het onveilig was? Of omdat je onder zo'n regime niet wil.
Het was in 1980 totaal onduidelijk. In het begin natuurlijk waar het naartoe ging. En na de decembermoorden was het wel klaar.
Ja.
Ja.
Welke rol van kunst of welke laag van kunst wil je daar overheen zetten in zo'n verhaal? Hoeveel autobiografie is het en hoeveel kunst of hoeveel fictie?
Het blijft. Ik moet synopsis nog schrijven, want ik zoek naar een beetje. En ik ben op het moment een beetje meer bezig in een soort van graphic novel hoek en beeldverhalen. Veel tekenen. Dus het is een beetje zoeken naar de juiste vorm en toon, denk ik. Ik denk, de synopsis heb ik nog niet geschreven eigenlijk, omdat het toch wel een verhaaltje is qua oké, hoe volgen de beelden elkaar op. Maar het zal heel veel eigenlijk landschap zijn over dat specifieke stuk land en wat meer architectuur. En Noraly heeft bijvoorbeeld ook een stapel foto's aangeleverd. Met foto's van de huizen van degene die vermoord zijn. Dus ik ben heel erg aan het zoeken van oké, hoe verhoudt. Want het waardoor ik erdoor getriggerd werd, is omdat dat stuk land staat nog steeds leeg. Niemand heeft op dat stuk land wat mijn ouders aan wilden kopen gebouwd. En het heeft, ja. Snap je, er zit een soort van emotionele waarde voor mij persoonlijk in, van alsof die toekomst nog in te vullen is, wat die natuurlijk niet is. En ook als je de politieke situatie in Suriname kijkt, ik hoop dat het nu met de nieuwe regering een andere draai neemt, maar nou ja, dat moet de toekomst uitwijzen.
Mm.
Maar er zit gewoon voor mij een heel persoonlijk, emotioneel, maar ook denk ik een heel krachtig beeld in als je die twee tegen elkaar afspiegelt op een goede manier.
Ja. En ook daar het verlaten land. Dus dat land ligt nog te wachten, als het ware.
Ja.
Dus dat is inderdaad super poëtisch.
Ja, Dus nu moet ik het nog goed uitwerken, dat is de uitdaging.
Ja, precies. Ja. En je zei net al, ik ben ook bezig met graphic novels, want dat is dan weer een andere opdracht voor het Stadsarchief. En dan, ja, dan komt heel veel samen, denk ik, op kleinere schaal, ingezoomd op Amsterdam. Wat voor project ga je daar doen?
Ja, ik heb in samenwerking met Raquel van Haver en Frederik Kalmes inderdaad, hebben we alle drie een tekenopdracht van het Stadsarchief gekregen, die ze elk jaar eigenlijk aan kunstenaars geven om de stad in beeld te brengen. En het, we hebben daarvoor een soort van concept samen gemaakt, waarna iedereen weer zijn eigen kant op gaat, voor corona, en het heet De Ademhaling van de Stad. Wat nu dus een iets wat andere invulling krijgt.
Ja.
Maar waar we ook allemaal onze eigen kant mee op gaan. Frederik heeft een historie ook als sekswerker. Dus hij gaat heel erg dat verhaal naar buiten brengen. Vanuit verschillende personages in de stad die hij spreekt. Omdat het een verhaal is aan een kant die we natuurlijk vrij weinig horen. Echt persoonlijke verhalen van mensen. Dus er wordt veel over sekswerkers gepraat. Maar zelden op een gevoelige manier. Of een, ja, van sekswerker tot sekswerker. Ik kan me voorstellen dat je een ander gesprek met elkaar hebt, omdat je weet dat je uit dezelfde beroepsgroep komt.
Ja.
En deze stad, hoe graag ze het in de stopra niet willen, draait toch ook op de aantrekkingskracht van sekswerk, drugshandel en ook museum.
Ja.
Ja, dat is gewoon zo. En Raquel richt zich wat meer op iedereen die het verbindt. Dus van de schoonmaker tot de wegenwerker tot de taxichauffeur en de tussenin verhalen. En ik heb voor mezelf eigenlijk drie gebieden waar ik me op wil richten. En dat zijn, het hangt allemaal samen over wie is een echte Amsterdammer en wie niet.
Hmm.
Ik ben nu het eerste verhaal aan het uitwerken. En dat gaat eigenlijk over een groep jongeren uit Nieuw-West die LAN games sessies organiseren. Dus voor de mensen die dat niet weten, dat zijn dus sessies waarin fanatieke computerspelletjespelers samenkomen om toernooitjes te spelen, om te socializen, et cetera. Wat ook een beetje ingaat tegen dat stereotype beeld van pubers alleen op hun kamer. Ik vind het heel interessant hoe die generatie die nu eindtiener en in de 20 is uit Nieuw-West heel erg vanzelfsprekend omgaat met diversiteit in de stad. Wat natuurlijk gewoon een gegeven is als je kijkt naar de samenstelling van de stad, maar waar soms nog heel spastisch over wordt gedaan. En de tegenstelling tussen uit en thuis en sociaal en niet sociaal gezien worden. Wat ook weer een andere lading krijgt door COVID, omdat zij hun sociale get-together dus weer ontnomen is door dat virus. Ja. Waardoor ze wel weer alleen op hun kamer zitten.
Ja, precies.
Dus daar ben ik nog een beetje mee aan het stoeien. En het tweede verhaal wil ik eigenlijk over de Rozen en Polaroid verkopers in de stad maken. Omdat die niet allemaal legaal in de stad zijn. Maar wel heel erg een onderdeel van de stad zijn. Voor mij persoonlijk ook veel meer een onderdeel van de stad. En veel meer echte Amsterdammers als mensen die het kapitaal hebben en bijvoorbeeld uit Amersfoort komen en hier een appartement kopen, wat daarvoor een sociale huurwoning was. Wat echt een proces is waar we echt mee moeten stoppen als stad, want we hollen onze eigen woonomgeving uit.
Maar dat gaat terug dus op de vraag, wie wil je in de stad hebben eigenlijk? Wie mag er zijn?
Ja, en wat is legaliteit? En wat is een bijdrage ook aan de stad? Wie heeft waarde voor een stad? En in die zin ook de laatste groep waar ik me op wil richten is plat gezegd, de volkse, oude, beetje het Jordaanese type witte Amsterdammer. Omdat ik ook denk dat die ook verdrongen wordt uit de stad.
Mm.
En dat dat een onderdeel is van het karakter van de stad. Zeg maar die oude generatie die echt die lijnen naar 100 jaar terug brengt en ook die culturele waarden met zich meedraagt qua muziek, qua type cafés, qua mentaliteit. Die je ziet verdwijnen. Wat in die mondialisering, denk ik, een gebrek is als je dat niet koestert, omdat dat je karakter ook vormt als stad.
Dus eigenlijk gaat het hier ook weer over, ingezoomd op een kleiner gebied, die hele grote mondiale structuren.
Ja, en ook hoe historie dat vormt en hoe de status quo daar mee omgaat. Want ik denk dat dat wel terugkomt ook. Nou ja, je hebt het over illegaliteit, je hebt het over etnische diversiteit in een stad, wat eigenlijk hele grote thema's zijn die op het moment spelen. Deels terecht, deels onterecht, denk ik. En waar de barmhartigheid, hè, om maar eventjes uit het Amsterdamse wapen te pikken, vaak mist.
Mm-hmm. Tegelijkertijd is het natuurlijk een interessant idee dat je... kijk, de Jordaan en de typische Amsterdamse cafés... Die zullen ook niet altijd blijven bestaan. Hè, zoals mm-hmm. zoals New West een vanzelfsprekende gemengde etniciteit gaat krijgen... en misschien in heel Amsterdam op den duur. Mm. Wat, zoek je een soort van punt op de horizon van... dit is de ideale stad en zo komen we er? Of hoe probeer je dit handen en voeten te geven? Want wat is, laten we zeggen, wat is een normaal veranderingsproces... en waar gaat het de verkeerde kant op? Hoe beantwoord je zo'n vraag?
Nou, ik denk dat het daar wel weer terugkomt bij... I should love you more than pizza. Ik denk dat de ruimte die kapitaal inneemt in de stad... en hoe wij denken over economie als zijnde... als enkelvoudig financiële middelen systeem... Dat geen goede manier is om naar te kijken. En ik denk als je daar wel naar kijkt... dat als je naar een stad als Amsterdam kijkt... en ik denk dat je het ook kan zeggen over een stad als Rotterdam bijvoorbeeld... Dat als je in wijken waar sociale woningbouw is... wat eigenlijk sociaal kapitaal is... wat door de arbeidersklas is opgebouwd over de tijd van ruim een eeuw, zeg maar. Hè? Vanaf socialisme ongeveer. In het begin van de 20e eeuw. Dat als je dat soort sociaal kapitaal gaat verkopen aan investeerders... die daar in een paar jaar nog veel meer geld aan verdienen... dat je het onttrekt aan je maatschappij. Dat doe je ook als je het verkoopt aan individuen. Nou hebben individuen natuurlijk andere drives... voor het grootste gedeelte. Hè. Men wil wonen in een stad. Maar dat betekent niet dat je je systeem zo in moet richten... dat dat zou moeten kunnen. Ik denk als jij in Amsterdam wil komen wonen... dat is de stad die ik het beste ken dan... is dat prima. Maar dat betekent niet dat sociale woningbouw... juist in delen waar sociale mobiliteit... dus van hoe kom je in contact met andere sociale klassen... en maakt dat voor jou mogelijk dat je groeit in die zin... zeer diverse groep aan contacten hebt, hoe waarborg je dat in een stad? Zeg maar, als je alles in het centrum gaat verkopen aan mensen die kapitaalkrachtig zijn...
Dan krijg je een monocultuur, dan zit er alleen maar die groep.
Ja, en je ziet in de wijken waar... Massi Houtak met Verdedig Noord is denk ik een heel goed voorbeeld. Noord is altijd supervolks geweest... En je ziet gewoon dat de huizenprijzen stijgen, dat de hippe koffietentjes erbij komen, dat mensen gewoon verdrukt raken. En dat zie je ook in mijn buurt. Ik woon in Bos en Lommer. Je ziet het in de buurt waar ik ben opgegroeid, Oosterparkbuurt. Het is niet het beste voor iedereen. Huizen worden duurder. Het wordt aantrekkelijker om je huis om ermee te speculeren, ook als privépersoon. Ja. En ik denk dat we dat niet moeten willen. Ik denk dat we onszelf ook wat dat betreft gewoon de ruimte moeten geven... om ons opnieuw uit te vinden qua hoe gaan we daarmee om als stad alleen al.
Dus eigenlijk een soort van rode draad is misschien ook wel de macht van geld eigenlijk.
Ja, ik besef me dat sinds deze installatie veel meer... Kijk, het gaat ook over intersectionaliteit. Hè? Ik denk dat je het niet los van elkaar kan zien. Dus wat is het Nederlandse woord er ook? Kruispuntdenken zag ik laatst als de Nederlandse vertaling. Maar wie het niet weet... Je hebt een andere levenservaring, zou je kunnen zeggen... als je uit een lage sociale klasse komt, een man bent en wit... dan dat je uit een middeninkomen komt, een vrouw bent en zwart. En lesbisch. En zo zijn er allerlei dingen te... stapelen en te koppelen, die bij elkaar samenkomen, wat dan intersectionaliteit wordt gezien of genoemd. Als je in ieder geval uit die verschillende perspectieven ook die stad gaat bekijken, dan zie je ook beter wat de gaten zijn, denk ik.
Ja.
En waar we met z'n allen uit moeten zien te komen.
Ja, maar zoals je eigenlijk in het begin over I should love you more than pizza zei, misschien is er geen schuldvraag, of is die in ieder geval niet heel duidelijk. Hier lijkt het eenzelfde soort situatie te zijn... waarin mensen in de tang zitten misschien wel. Misschien denk jij wel, als jij een woning hebt gekocht... van ja, en ik zou best wel naar buiten de stad willen... denk je wel van het zou goed zijn voor de stad... als deze woning behouden blijft en lage prijzen. Maar ja, als jij een ton meer ervoor kan krijgen... ga je dan op individueel niveau zeggen... oké, ik doe het niet, want...
Nee, en dat snap ik heel goed. Ja. Daarom denk ik echt dat het echt een systemisch ding is waar we naar moeten kijken. Hoe komen we daaruit met z'n allen?
Ja.
En daarom vind ik de schuldvraag ook eigenlijk met de dag minder interessant. Maar kunnen we kijken naar de oplossing? Of kunnen we zoeken naar alternatieven en kunnen we daar heel veel ruimte voor creëren? En daarom haalde ik net denk ik ook even de COVID-situatie aan. Van opeens was er mogelijk dat alles stil lag.
Ja.
Dat is, ik vind dat ook heel inspirerend. Ja. Mensen zeggen, nee, ik kan allemaal niet, want het moet door. Nee, het kan wel. Maar er moet wel echt gewoon wil zijn op bepaalde niveaus om dit aan te passen.
Ja. Er is ineens een soort van virologische graffiti doorheen gekomen die zegt, hey, deze structuur is niet in beton gegoten en we kunnen binnen een paar weken beslissen dat het helemaal anders gaat.
Dat we linksom gaan en dat we over mondkapjes dragen en dat we 60 keer per dag onze handen schoonmaken en een meter bij elkaar vandaan blijven.
Ja.
Omdat het beter voor ons is.
Ja, maar blijkbaar moeten er eerst mensen dood.
Ja, maar ja, dat zie je met veel omwentelingen, denk ik, in de menselijke geschiedenis.
Ja.
Ja. Ja, dat is helaas. Heel cru. Ja.
Ja. Verwacht je dat dit een nog verder vervolg krijgt in jouw kunst? Die macht van geld, wordt dat een nieuw groot soort thema of werkt het niet zo?
Nee, ik denk dat mijn andere werk in principe ook over geld gaat. Ik denk niet dat je koloniale structuren los kan koppelen van geld. Het aandelensysteem is gebouwd op het aandelensysteem van de VOC. Dat zegt denk ik al genoeg.
Ja.
het is een verweven iets.
Ja, maar als je dat zegt, is het dan niet zo dat die hebzucht, dat die in de mens ingebakken zit, bijna?
Ja, tuurlijk.
Is die te beteugelen nog?
Weet ik niet, maar we faciliteren het op dit moment vanuit dat systeem. Dus is het denk ik ook goed om naar de wortel van dat systeem te kijken. En daarvan te zeggen van, oké, willen we dit wel? Tijd is geld. Dat is een kwalijk ding. Je moet alles, want het is geld. Oh ja, dat is ook. Dat vond ik goed van een collega kunstenaar uit Antwerpen. Spittler, hij is ook een rapper.
Mm-hmm.
Hij schildert veel. En hij heeft met een andere muzikant hebben ze een nummer laatst opgenomen. Moeten is Babylon. Dus naar het concept vanuit Rastafari gekeken van Babylon is het systeem waarin we leven.
Mm-hmm.
En alleen al iets moeten is Babylon. Ik vond dat een hele mooie, simpele manier van ernaar kijken. Van ook hoe we onszelf steeds verplichten. Van, ik kan niet, want ik moet dat en dat gaan doen.
Ja, ik moet meedraaien in het systeem.
Ja, maar je moet helemaal niks. Nee, je moet wel dingen. Als je in leven wil blijven, maar... gewoon als concept om over na te denken. Van hoe vaak heb je wel niet het gevoel van, oh ja, ik moet dit doen. Of ik heb het zelf niet zo heel sterk met heel veel dingen. Ik ben niet zo'n consumptiemonster, ik maak graag, maar veel mensen hebben ook zin, oh ja, ik moet iets hebben als de nieuwste auto of schoenen of die outfit of dingen. Wat is die moed? Wat zit daarachter, achter die moed?
Ja, en dat is waar kunst ons toe kan verleiden om over na te denken op zijn minst.
Het kan heel erg relativerend werken ook, om grotere perspectieven binnen in een mooie vorm tot je te nemen, waardoor je daardoor geïnspireerd raakt om zelf op jezelf te reflecteren of de wereld, of misschien wel iets heel anders te gaan doen in je leven.
Tot wanneer kunnen we jouw installatie zien in Nest in Den Haag?
22 november.
22 november.
Ja.
En de werken voor het Stadsarchief?
We komen met een kleine oplage ziens uit aan het einde van het jaar, dus laatste kwartaal. Elke maand zijn er 100 exemplaren. Distributie is nog eventjes hoe we dat gaan doen. Dat was gepland via winkels in de stad.
Oh ja.
Sowieso bij de winkel van het Stadsarchief natuurlijk zou je ze kunnen krijgen. Maar ik denk dat we een soort mailorder systeemtje moeten gaan
Ik zou er wel eens verkopers inzetten.
Dat is misschien wel. Ja, maar dan moeten ze wel kunnen werken. Want zoals het nu gaat met de horeca is dat natuurlijk ook een beetje afzakkende deel. En ik hoop dat we er aan het einde van de rit, want het zullen kleine delen van het werk zijn. Niet de gehele selectie. Maar het liefst brengen we daar natuurlijk gewoon een boek uit aan het einde van het traject. Ja.
We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Roel.
Ja, bedankt.
We sluiten af met een van de vele broedplaatsen die de gemeente Amsterdam rijk is. Dit keer een bijzondere aan de Goeman-Borgesiusstraat in Geuzeveld, Amsterdam Nieuw-West. Geen grote loods dit keer, maar 10 atelierwoningen bij elkaar. Aan de lijn hangen Sanne Schepers en Anne Bosman, samen met collectief Schepers Bosman. Sanne en Anne, welkom.
Hoi,
leuk dat jullie samen aan de lijn hangen. Jullie broedplaats heeft eigenlijk een bijzondere vorm, hè? Laten we daarmee beginnen. Hoe ziet het eruit?
We zijn eigenlijk een plek in Amsterdam-Nieuw-West, Geuzeveld. En we bestaan uit een 10-tal atelierwoningen. Die op de bovenste verdieping van een normaal appartementencomplex zitten. Dus we zijn niet super zichtbaar.
Mm-hmm.
Maar we zijn dus echt een 10-tal woningen waar makers wonen en werken boven hun woning.
En het zijn 10 woningen. Wonen er kunstenaars, muzikanten, modeontwerpers? Wie zit er allemaal?
Alles woont. We hebben iemand die letters ontwerpt, meme, toneelspelers, fotografen,
muzikanten
van jazz tot pop, tot gitaar, dichters, kunstenaars. En het is ook heel grappig als je bij elkaar visite gaat. Iedere ruimte is echt compleet anders, want het was in het begin was het helemaal casco en iedereen heeft er totaal iets anders van gemaakt.
Wat leuk. En de mensen om jullie heen, als het ware, in dat appartementcomplex, dat zijn gewoon normale bewoners?
Beneden ons, ja, dat zijn gewoon de Amsterdamse bewoners.
Ja, niet per se normaal, maar wel de doorsnee bewoner van een appartementencomplex.
Ja.
Doen jullie ook dingen dan samen, als jullie allemaal verschillende disciplines zijn?
Ja, we hebben zelf een kleinschalig productieatelier op zolder, waar we dingen voor onszelf produceren, ontwerpen, ontwikkelen en ook voor anderen. Dus we zijn een basis voor ons bedrijf, maar we stellen onze werkplaats ook ontzettend open voor studenten, voor de makers die hier wonen, voor andere ontwerpers. Dus het is een soort van een op-afspraak, weliswaar open ruimte, waarbij kleding wordt geleend onderling of kleding wordt gemaakt. Mensen die hier wonen, de buren letterlijk staan model voor ons af en toe. Dus het is echt een soort van mix met de buren.
Ja.
Wat goed. En wat jullie zijn beide modeontwerpers. Wat krijg je daarvoor terug qua inspiratie? En wat maakt deze plek zo bijzonder, zou ik bijna zeggen?
Nou, je krijgt een soort van de invloeden van anderen direct mee, omdat ze letterlijk naast je wonen en ook hun huis naast jou hebben. En dat geldt ook voor de bewoners die in de normale woonappartementen zitten. Je zit gewoon direct in een wijk.
In de samenleving.
Ja, waardoor je ook heel duidelijk gaat zien hoe mensen over jou denken. Dus ook waar je zelf ongeveer staat.
Heb je daar een voorbeeld van?
Het is heel leuk dat een van de buurmeisjes is muzikant. En zij maakt filmpjes voor haar Instagram. Vooral tijdens corona is dat begonnen, omdat er natuurlijk geen optredens waren.
Yeah.
En zij komt kleding bij ons lenen die ze zelf uitzoekt, gewoon hier in huis. En zij maakt daar video's van die zo totaal anders zijn dan wat wij zelf zouden doen. Dat je een totaal ander beeld krijgt van wat jouw kleding ook zou kunnen zijn.
Ja, precies.
En dat geldt eigenlijk voor alles. Dat geldt ook voor de dansers die hier wonen. Dat geldt voor de muzikanten, voor de fotografen. Er is een soort van wisselwerking, omdat je mezelf elkaar persoonlijk ziet. Dus het is ook heel makkelijk om het te hebben over mekaars werk in een soort van privésfeer.
Ja, zonder dat je elkaar afkraakt of beledigt. Je zonder kan gewoon eerlijk zijn.
Ja.
Mm-hmm. En geldt diezelfde vertrouwelijkheid ook met mensen bijvoorbeeld onder jullie, die onder jullie wonen? Want het is natuurlijk heel de meeste broedplaatsen, zoals ik al omschreef, die zitten in een soort van loods of aan een rand van een stad. Maar jullie zitten gewoon echt in een wijk. Snapt
ja, het is ook een soort van experiment van stadgenoot Kawa, een bureau broedplaats in de gemeente Amsterdam. Daarbij hebben ze die werkplaatsen bovenin gezet. Daaronder wonen wij. Dus letterlijk en figuurlijk de buffer, ook op het gebied van geluid en overlast ten opzichte van de buren.
Mm.
Maar we merken ook dat de buurt een soort van ook wat trots is dat we hier zitten.
We hebben ook toen we verhuisden hier naartoe, we waren de eerste die hier introk. En we hadden, omdat we natuurlijk heel veel machines, et cetera, hebben ontzettend veel bekijkt tijdens de verhuizing. Dus we hadden meteen 20 kinderen over de vloer die wilden helpen. En we hebben heel goed contact met de buren. Dat is zeg maar een normaal woonappartement.
Mm-hmm.
En die zijn ook boven komen kijken. En die mevrouw was coupeuse vroeger. Dus je merkt wel dat er een soort van een hele nieuwsgierigheid is. En dat het ook ontzettend leuk is als je die mensen uitnodigt die niet per se zakelijk iets voor je doen. was gewoon een ontzettend leuk gesprek. Het breekt iets open wat je misschien normaal niet hebt.
Ja. En hoe lang zitten jullie eigenlijk hier al in deze broedplaats? Hoe lang bestaat die al?
Sinds mijn hoofd 2017.
En is er dan ook iets te zien of te doen voor het algemene publiek? Wat nu naar deze podcast luistert en denkt van ik wil eigenlijk wel eens kijken daar?
Nou, op afspraak doen we sowieso altijd alles. Omdat het ook ons, onze privé woonruimte is. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Maar we hebben al alle bekende kranten uit Nederland, tijdschriften, stylisten, ontwerpers. Iedereen komt bij ons over de vloer. Maar we ontvangen
naar Geuzeveld.
Ja, naar Geuzeveld. Dus we ontvangen je echt thuis. Dus het is wel op afspraak. We zijn iets geslotener dan een normale broedplaats.
Ja.
Maar er is zeker een afspraak te maken voor mensen die langs willen komen of die iets met ons samen willen doen. Juist dat.
Ja.
Dus er is onder andere...
Er zijn ook veel studenten die voornamelijk langskomen op dit moment.
Ja, het is wel echt een open werkplaats waar we ook mensen achter de machine zetten die iets willen doen.
En muzikanten die als ze willen verbeteren in de vorm van kleding of dingen, ideeën kwijt willen waarvan ze de techniek niet willen hebben, maar wel iets op het podium willen zetten als ze in hun hoofd hebben.
En hoe werkt het dan? Want het klinkt bijna alsof jullie een soort van werkplaatsbeheerders zijn. Maar jullie hebben natuurlijk ook gewoon je eigen werk en je eigen projecten.
Dat
is natuurlijk wel lastig inderdaad. Maar het is juist die dingen van... Het klinkt toch echt maar een muzikant achter de machine. Dat geeft zoveel andere inzichten waar je niet op komt. En je hebt ook de gesprekken die je hebt. Dat geeft gewoon een hele andere inzicht op wat je zelf doet. En dat geeft, wat we ook merken, is dat muzikanten heel anders naar zich en figuurlijk zijn gaan kijken over kleding en wat dat doet op het podium.
Hmm.
En ik denk dat die wisselwerking, daarom is het ook zo slim dat al die broedplaatsen naast elkaar ook zitten, dat die wisselwerking zo belangrijk is, want anders krijg je gewoon een eentonige vorm van kunstvorm die we eigenlijk al kennen. En daar bereik je volgens mijn gevoel niet zoveel mee.
Ja, te gek. Het klinkt als een schitterend experiment en hopelijk gaat het nog lang goed. Zitten jullie daar? Komt er een soort van open dag of is het inderdaad echt op afspraak en het liefst met een beetje een leuk idee?
Er is wel altijd een plan geweest om iets te gaan doen samen, dus dit hangt wel in de lucht.
Mm-hmm.
Maar het ding is natuurlijk wel, we zitten allemaal in onze eigen ruimte en op ons eigen eilandje. Dus het is ook, zelfs om samen te eten, iedereen is zo druk. Af en toe best een uitdaging, maar...
Iedereen zit ook in een ander ritme.
Ja.
We weten bijvoorbeeld, wij zijn heel erg van 9 uur 's ochtends tot en met 7 uur 's avonds, om zo maar te zeggen, als er geen overwerk is.
Uh-huh.
Maar de mensen die voornamelijk muziek maken, die zeggen, ik begin het liefst om 1 uur 's nachts en ik ga om 10 uur 's ochtends pas naar bed. Omdat onze ritmes zijn zo compleet anders en ook onze jaarplanningen. We proberen nog steeds een datum te prikken. Om zo maar te zeggen.
Ja, het zou wel een droom zijn om met de bewoners die er nu zitten, want we zijn allemaal de eerste per huis, om een keer een tentoonstelling samen te doen of een avond waar iedereen zijn ding doet. Want het gebeurt in het klein dus wel al, alleen niet in zijn geheel. En dat moet er dus eigenlijk nog komen.
Nou, het is een keer gebeurd in het Vondel CS.
Ah, kijk.
En we een avond gaan bij Vondel CS. Volgens mij was dat Vondel CS CS1 presenteert. Er zaten toen heel veel mensen uit deze broedplaats zaten erbij in.
Is er een manier om jullie online in de gaten te houden? De Goeman-Borgesiusstraat, zeg ik er maar even bij. Maar hebben jullie een Facebookpagina of is er een website?
Is allemaal nog in ontwikkeling.
Ook in ontwikkeling.
Dus, we zijn druk bezig op onze privé Facebookpagina om er een soort van collectief ding van te maken.
Leuk. Ik kijk er naar uit. Ik vind het sowieso een van de origineelste broedplaatsen die tot nu toe in ons programma voorbij zijn gekomen.
Ja, het is iets nieuws. En als het een succes wordt, zal het waarschijnlijk door vele plekken door Nederland heen komen.
Het lijkt mij een heel mooi gegeven als dat gaat gebeuren. Dank jullie wel, Sanne en Anne.
Dank je wel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer en dan zit Job Wouters tegenover me. Graag tot dan.